Hallo, dit is de podcast van Wereldpaden en mijn naam is Jolanda Schepers. In deze podcast neem ik je mee op reis naar jezelf. Hoe kun je positief in het leven staan? Hoe maak je jouw dromen waar en leef je vanuit je passie? Mijn passie is reizen en mijn missie is de wijsheid van deze wereld met jou delen, om jou te inspireren en bewust te maken van jezelf, de wereld en al haar bewoners. Kortom, van het leven zelf, zodat jij de beste versie van jezelf wordt en je gelukkigste leven leidt. Zo wordt de wereld beetje bij beetje voor iedereen een stukje mooier. Goedemorgen en superleuk dat je weer luistert naar de podcast van Wereldpaden. Ja, mijn eerste werkdag zit er alweer op. Ik ben gisteren begonnen weer met werken. Ik had 3 weken vakantie gehad. Daarvan zijn we 2 weken op Fuerteventura geweest. En ik moet je zeggen, in die 2 weken hebben we heerlijk kunnen ontspannen, heerlijk kunnen relaxen. De dag bestond ook vooral van naar het strand gaan. Lekker lezen, lekker veel schrijven, mediteren, genieten van de natuur, langs het strand wandelen. Dus ik kan je vertellen, het was een heerlijke, rustige, ontspannen vakantie. En mijn accu'tje is weer helemaal opgeladen. En ik ben dan ook weer gisteren voor goede gemoed begonnen met werken. Moet ik wel zeggen dat ik er ook wel weer heel erg veel zin in had om weer te beginnen. En het was ook weer een hele fijne dag gisteren. Ik had gisteren ook wel weer best wel weer een drukke dag met een aantal therapiesessies. Dat was ook wel heel erg fijn om mensen weer te zien en te horen van hoe het met ze gaat. En om weer aan de slag te zijn en aan de slag te gaan. Dus ik had er ook wel weer heel erg veel zin in. En ik moet je eerlijk bekennen dat dat in het verleden niet altijd zo is geweest. En dan komen we meteen aan bij het thema waar ik het vandaag over wil hebben. Ik las een artikeltje op LinkedIn. En in dat artikel stond dat 2/3 van de zorgprofessionals in de jeugdhulpverlening er aan denkt om ander werk te gaan zoeken. En dan met name omdat ze heel veel last hebben van de hoge administratiedruk en de hoge, hoge werkdruk door heel veel dingen, heel veel bureaucratie. Die ze moeten doen. En toevallig ging dit artikel over zorgprofessionals in de jeugdhulpverlening. En ik weet niet wat de cijfers zijn in de GGZ, in de geestelijke gezondheidszorg. Die heb ik niet paraat. Maar ik denk dat die ook best wel hoog zullen zijn. En dat is... Ja, vind ik eigenlijk heel erg schrikbarend en heel erg zorgwekkend. En als je nu zit te luisteren en je denkt, oh ja, maar ik ben geen zorgprofessional, dus deze podcast is niet voor mij. Blijf alsjeblieft wel luisteren, want sommige podcasts zullen gaan over zorgprofessionals, omdat ik me ook wel heel erg richt. In mijn business, naast de cliënten die ik therapie geef, richt ik me ook heel vaak tot de zorgprofessionals. Maar als je nu aan het luisteren bent en je bent geen zorgprofessional, blijf dan vooral wel luisteren. Want ik denk dat deze podcast, dat iedereen hier wel wat uit kan halen. En dat deze podcast voor iedereen waarde heeft. Ik las dus dat artikel dat 2/3 van de zorgprofessionals in de jeugdhulpverlening denkt om een andere baan te gaan zoeken en om uit de hulpverlening te stappen. Vanwege met name de hoge werkdruk door de administratie. En dat is natuurlijk heel erg zonde en heel erg jammer dat hulpverleners erover denken om iets anders te gaan doen en om uit de hulpverlening te stappen. En ik zei het net ook al, hè? Ik zei, gisteren ben ik na mijn vakantie weer gestart met werken. En ik had ook wel zin om weer te beginnen. En ik zei daarin ook, dat is niet altijd zo geweest. Dus ik heb ook periodes gehad dat ik na de vakantie dacht, oh, ik heb er echt geen zin in. En kon ik maar mijn vakantie verlengen. En natuurlijk is het fijn om vakantie te hebben, maar ik denk ook dat het gezond is als je kunt zeggen, oké, ik heb een heerlijke vakantie gehad, heerlijk genoten, heerlijk mijn accu weer opgeladen en nu heb ik ook wel weer zin om te beginnen. En dat ik het zelf ook heel erg herken, dat ik periodes heb gehad, dat ik na een vakantie ook absoluut geen zin had om te beginnen en dat ik met tegenzin ging werken, dat sluit eigenlijk wel aan op dat artikel. Want de werkdruk is heel erg hoog in de hulpverlening. En daar wordt heel veel gevraagd, heel veel administratie gevraagd. En we zijn veel bezig met administreren. En met gegevens bijhouden. Ik heb er zelf eerlijk gezegd ook heel erg mee geworsteld van hoe ga ik daarmee om. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat het bij mij ook heel veel weerstand wel vaker heeft opgeroepen. En het is me uiteindelijk toch gelukt om daar een weg in te vinden en om daar een balans in te vinden. Want en ik denk, de sleutel naar die weg is dat je je altijd moet afvragen, waarom doe ik wat ik doe? Waarom, en in dit geval spreek ik de zorgprofessionals aan, maar het kan net zo goed zijn, als je een ander beroep hebt, kun je je die vraag ook stellen. Waarom ben ik zorgprofessional geworden? Waarom ben ik hulpverlener geworden? Waarom ben ik psycholoog geworden? Of als je totaal iets anders doet, waarom ben je gaan doen wat je doet? Ooit zat er een intentie achter. Ooit zat er een wens, een passie, een droom achter waarom dat je bent gaan doen wat je doet. En bij mij is dat heel duidelijk, hè? Ik ben hulpverlener geworden, ik ben psycholoog geworden, omdat ik mensen wil helpen. Dat is de absolute kern waarom dat ik hulpverlener ben geworden. Ik wil mensen helpen, ik wil iets voor mensen betekenen. En ik wil mensen helpen om weer op voor hun het juiste pad te komen. Dat is voor mij de intentie geweest, de passie geweest, de missie geweest om de hulpverlening in te gaan. En het is daarom ook heel goed dat je voor jezelf nagaat, waarom doe ik wat ik doe? Wat was mijn intentie? Wat is mijn missie? Wat is mijn passie? Niemand is de hulpverlening ingegaan omdat hij zo graag administreert. Of dat hij zo graag verslagen schrijft. Misschien sommigen wel. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ken die mensen niet die dat zijn gaan doen. En blijf je ook elke dag opnieuw voor ogen houden waarom dat je doet wat je doet. Ik doe mijn werk omdat ik die mensen wil helpen. Elke sessie opnieuw. Dat is mijn intentie. Dat is mijn intentie waarom ik 's ochtends vroeg naar de praktijk ga. Omdat er een aantal afspraken in mijn agenda staan. Omdat er een aantal mensen komen die ik begeleid, ondersteun op hun weg. Dat is mijn intentie om te gaan werken. En ik probeer me dat ook altijd voor ogen te houden. En misschien, maar nu hoor ik je denken, ja, maar aan die administratie dan, en die moet ik toch ook doen. En jij hebt die toch ook? Ja, dat klopt. Dat klopt ook. Ik moet net zoals alle andere hulpverleners ook deze administratie doen. Maar het is welke nadruk leg ik daarop? Hoe belangrijk maak ik die administratie? Hoe belangrijk maak ik, hoeveel gewicht hang ik daar zelf aan? Want ik weet dat er soms in de hulpverlening heel veel gewicht aan het administreren wordt gehangen. Maar hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Ik moet je eerlijk zeggen, hè? De regel is dat je dossier opbouwt en dat je van elke sessie een verslag schrijft. Maar bedenk je dan eens, waarom schrijf ik een verslag? Omdat het moet, ja. Hè? Maar waarom, wat is het doel van het schrijven van het verslag? Het doel van het schrijven van een verslag is dat je zelf de rode lijn van een behandeling kunt blijven volgen. Ik zal je heel eerlijk vertellen, ik lees nooit een sessieverslag terug. En dat heeft niks met desinteresse te maken. Dat heeft ermee te maken dat ik dat ook niet hoef. Omdat op het moment dat die persoon komt, ik ken zijn of haar verhaal. En op de een of andere manier weet ik wat er de vorige keer besproken is. En weet ik waar we het over gehad hebben. En ik weet van iedereen, voor ieder persoon die bij mij in behandeling is, weet ik wat de kern van de therapie is, waar het over gaat, waar we aan het werken zijn, wat de rode draad is. Ik weet dat. Dus ik hoef mijn sessieverslagen niet terug te lezen. Ik lees die ook nooit terug. Dat moet dus een hele enkele keer zijn, maar ik lees die niet terug, omdat ik weet, als die persoon komt, weet ik weer wat we de vorige keer besproken hebben. En dan weet ik waar we aan het werken zijn. En ik denk dat dat komt omdat ik in de allerdiepste kern echt, oprecht en puur geïnteresseerd ben in wat die persoon mij te vertellen heeft. Als iemand bij mij in therapie komt, ben ik oprecht geïnteresseerd in zijn of haar verhaal. En dan ga ik oprecht in op zijn of haar verhaal en luister ik naar zijn of haar verhaal. En dat zeg ik niet omdat ik me enorm op de borst wil kloppen om te zeggen van, nou kijk eens hier wat ik een geweldige psycholoog ben. Ik geloof namelijk dat als voor jou helder is wat je allerdiepste intentie is, waarom dat je hulpverlener bent geworden, ben je ook oprecht en puur betrokken bij degene, bij de mensen die bij jou in therapie komen. En dan hoef jij niet terug te lezen wat jij gedaan hebt, want dat weet je nog. Want je weet zijn of haar verhaal en je weet waar zijn of haar pijn ligt. En je weet waar je samen met die persoon aan het werken bent. Daar hoef ik niet voor terug te lezen. Dus ik hoef die sessieverslagen niet voor mezelf te schrijven. Ik hoef niet elk detail in dat sessieverslag te schrijven, want dat weet ik. Dat weet ik gewoon. En dus ik schrijf wel sessieverslagen, natuurlijk. Hè? Want ja goed, hè? Het is onze plicht om een dossier bij te houden. En ik schrijf ook in elk sessieverslag, ik zet er geen flauwekul in, ik zet er ook echt wel in wat we die sessie gedaan hebben. Maar dat hoeft niet in geuren en kleuren en tot in het diepste detail, want dat weet ik gewoon van binnen. Maar ik schrijf er wel de grote lijnen in. Want dat hoort zo, hè? Dat hoor je ook als hulpverlener te doen. En dat hoort ook bij je professionaliteit. Dus zo krijgt zo'n administratieve druk, zoals sessieverslagen schrijven, krijgt zo al een hele andere lading. En Ja, ik administreer ook niet meer dan dat nodig is. Ik krijg wel eens, en ik weet, in de jeugdhulpverlening, die hebben daar wel een handje aan. Dan worden er allerlei verslagen op gevraagd. En ik had laatst een andere jeugdhulpverlener aan de lijn. En zij vroeg of ik informatie kon geven over een kind wat bij mij in behandeling was. Uiteraard, hè, als ik toestemming krijg van de ouders, dan geef ik graag informatie. Uiteraard ben ik daartoe bereid. En we hadden een heel telefoongesprek gehad. En aan het eind van het gesprek zei ze, kan ik hier ook nog een verslag van krijgen? Ik zeg, nee, dat kan niet. Ik heb het je nu verteld aan de telefoon. Dus ik heb daar ook geen verslag van. Niet in zoveel woorden en niet in zoveel nette zinnen waar ik van vind, ja, dat kan de deur uit. En ik ga dat ook niet doen. Ik ga die tijd niet besteden om voor jou een heel uitgebreid verslag te gaan schrijven. En die mevrouw die reageerde een beetje zo van, oh, wat zegt die nou? Maar ik legde haar dat ook uit. Ik zeg, we hebben nu besproken hoe het in de therapie gaat. Ik ga geen onnodige verslagen schrijven. Sowieso schrijf ik geen verslagen voor mezelf, want waarom zou ik dat doen? Ik hou in grote lijnen de behandeling bij, maar ik ga geen boek werken aan verslagen schrijven voor mezelf. Waarom? Mensen die in therapie zijn, die zijn er, mag je je ook wel afvragen, hebben die altijd hele uitgebreide verslagen nodig? De meeste niet. Die vragen er niet eens om. Dus ik heb ook gezegd, ik zeg, de tijd die ik krijg voor een kind, wil ik ook aan het kind en het gezin besteden. En niet besteden aan verslagen die toch door niemand worden gelezen. En ik denk dat ik daar een van de weinigen ben, van de weinige zorgprofessionals die dit zo zegt. Maar laten we even wel wezen. Hè? Ik denk, 2/3 van de hulpverleners die denkt erover om uit de hulpverlening te stappen vanwege de administratie. Waarom zouden we elkaar dan ook nog allerlei verslagen gaan vragen? Doe even normaal, denk ik dan. Hè? Laten we die tijd vooral ook besteden aan de behandeling en aan de therapie van kinderen, van gezinnen, van volwassenen. En laten we niet allerlei onnodige verslagen naar elkaar toe schrijven. En tuurlijk, als er iets op papier gezet moet worden, dan doe ik dat. Hè? Maar dan krijg je van mij een kort en bondig verslag. Dat wordt geen proza in 10 bladzijden. Want dat gaat niemand lezen. Waarom zou ik dan die tijd daaraan gaan besteden? En als ik een andere hulpverlener aan de lijn heb en in een gesprek uitleg waarom, wat er in de therapie gebeurt en hoe de behandeling gaat, waarom zou ik daar dan nog een verslag over schrijven? Dan zijn we elkaar toch een beetje werk aan toeschuiven. Werk waar we allemaal, iedereen in de hulpverlening, geen enkele behoefte aan hebben. En daarbij, nog belangrijker misschien, waar geen enkele cliënt uiteindelijk mee geholpen is. En dat is hoe ik erin sta. En dat maakt dat voor mij de administratiedruk heel erg is afgenomen. En wat ik daarnaast ook heel vaak doe, is, ik besprak het laatst al in de podcast die over de zijnmodus gaat, toen heb ik het uitgebreid gehad over de to-do-lijst en de to-be-lijst. En even terug, kort, de to-be-lijst is, op de to-be-lijst schrijf je wat op die dag voor jou de intentie is. Ik wil me rustig voelen of ik wil me energiek voelen. Of ik wil me geïnspireerd voelen. En de to-do-lijst is wat je die dag gaat doen. En toen heb ik heel duidelijk gezegd, zorg dat je ook elke dag op je to-do-lijst dingen hebt staan die je leuk vindt om te doen. Die je energie geven, waar je geïnspireerd door raakt. Zorg dat er leuke dingen op staan onder werktijd. Maar zorg er ook voor dat er me-time dingen op die to-do-lijst staan. En wat ik heel vaak doe, want hè, ik zal je eerlijk zeggen, hè, de administratie doen is voor mij niet de bezigheid waar ik het meest geïnspireerd door raak of waar ik het meeste energie van krijg. Maar wat ik daarin doe, is dat ik er een soort sandwich van maak. Ik zet iets op de lijst waar ik heel veel energie van krijg. Dan zet ik voor een bepaalde tijd, misschien voor een uurtje, administratie op. En dan zet ik weer iets op de lijst waar ik energie van krijg. Zodat het wat ik het minst leuke vind, gesandwiched wordt tussen twee dingen die ik wel heel erg leuk vind, of waar ik heel veel energie van krijg, of waardoor ik heel erg geïnspireerd raak. En dat maakt het minder belastend om de dingen te doen die ik niet zo leuk vind, zoals de administratie. En dat helpt mij enorm om met die administratiedruk om te gaan. Wat mij ook heel erg helpt, dat is een stukje mindset. Kijk, we hebben allemaal dingen in ons werk, op ons to-do-lijstje staan, die we niet leuk vinden. En daar kun je heel erg tegenaan hikken. En je kunt heel erg op jezelf inpraten. Oh nee, want ik heb hier geen zin in. Oh, dan staat dit weer. Oh, bah, en ik vind dat verschrikkelijk. En wat een onzin. En belachelijk dat ik dat allemaal moet doen. En wat is daar het nut van dat ik dat moet doen? En als je dat maar de hele tijd tegen jezelf zegt, moet je eens kijken wat voor een enorme lading die administratie of het andere wat je op die lijst hebt staan, wat je echt niet leuk vindt. Wat voor een enorme lading dat krijgt. Want uiteindelijk kosten die negatieve gedachten en die negatieve mindset die je over dat niet leuke hebt, kost ook al enorm veel energie. En ik probeer, het lukt mij ook niet altijd, ik ben ook maar een mens, maar ik probeer in elk geval bij alles wat ik niet zo leuk vind, dat op het lijstje staat, probeer ik zo neutraal mogelijk in te stappen. Ik ga niet tegen mezelf zeggen, oh godverdamme, oh hier heb ik echt geen zin in. Oh, daar komt het weer. En oh, altijd hetzelfde. Want als ik dat tegen mezelf zeg, dan wordt het alleen maar erger en dan wordt het alleen maar erger. En wat heeft het voor nut om dat tegen mezelf te zeggen? Want dat klusje of die taak of die administratie of wat je dan ook aan het doen bent, wat je echt niet leuk vindt, dat gaat er echt niet sneller door. Het gaat alleen maar langer duren. En dus ik probeer dat echt om die negatieve gedachten, die negatieve mindset over dat ik heb er geen zin in, blablabla. Als ik merk bij mezelf dat ik in die gedachtenstroom kom, dan probeer ik dat ook te stoppen. Nee, stop, ik ga hiermee ophouden, ik ga er neutraal in. Hè? Ik hoef dit niet leuk te vinden, maar ik ga mezelf niet nog meer aanpraten hoe verschrikkelijk dat is. Ik ga het doen. En dan zorg ik ook dat er van tevoren iets leuks staat en dat er achteraf iets leuks staat, zodat ik het kan sandwichen tussen twee leuke, inspirerende, energiegevende activiteiten in. En daarmee wil ik absoluut niet van tafel vegen, hè, dat de werkdruk en met name de administratiedruk in de zorg enorm is. Dat wil ik daar absoluut niet mee zeggen, want ik weet als geen ander hoe hoog die druk is. Ik werk al bijna 15 jaar in de geestelijke gezondheidszorg en ik werk al 7 jaar volledig zelfstandig in mijn eigen praktijk in de geestelijke gezondheidszorg. Dus ik weet als geen ander hoe hoog die administratiedruk is. En ik wil dat absoluut ook niet bagatelliseren van, oh ja, het stelt allemaal niks voor en je moet er maar een beetje leuk mee omgaan. Absoluut niet. Ik weet ook dat dit een serieus probleem is in de gezondheidszorg. Maar ik wil je alleen wat handvaten en wat hoop geven dat je er ook een weg in kunt vinden waardoor het niet zo zwaar voelt. En waardoor je wat meer weer de nadruk gaat leggen op waarom dat je hulpverlener geworden bent. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Hè? Bij alles wat je doet, vraag jezelf steeds af, waarom doe ik wat ik doe en waarom wil ik dit? Want dat geeft ook de voeding om weer in het positieve te komen, om weer energie te krijgen, om weer nieuwe inspiratie te krijgen en om weer door te gaan. En dat is wat ik voor vandaag met je wilde bespreken. Ik hoop echt dat je hier iets in hebt. Ik hoop echt dat ik je hier weer een stapje mee help. Ik zou het super fijn vinden als je me laat weten of je iets aan deze podcast hebt en wat je eruit gehaald hebt. Stuur me een DM op Instagram of stuur me een berichtje of stuur me een mailtje via info@wereldpaden.nl. Ik vind het echt super, super als ik van jou terug hoor wat je ervan vindt en wat je eraan hebt. Of misschien heb je nog andere vragen of andere thema's dat je zegt van, kun je het daar en daar eens over hebben? Vind ik allemaal super, want deze podcast spreek ik vooral in de hoop dat jij er iets aan hebt en dat jij er iets uit kunt halen. Hè? Dus het waarom doe ik dit? Hè? Ook bij een podcast vraag ik me af, waarom doe ik dit? Nou, het doel van de podcast is dat jij er iets uit kan halen. Dat is het doel voor wat ik met de podcast wil bereiken. Het doel voor mijn eigen ontwikkeling is dat ik ook mijn sprekersvaardigheden kan ontwikkelen. Dat is een doel voor mezelf ook. Maar het grootste doel is dat jij hier iets aan hebt en dat jij er iets uit kan halen. Dus laat me dat ook vooral weten. Super, super bedankt voor het luisteren. En ik spreek je graag weer morgen. Maak er een hele fijne dag van. Groetjes. Doei, doei. Thank you.